Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Mark Beekhuis.
Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is dinsdag, dag 447 van de Russische oorlog in Oekraïne. Rob en Arend-Jan zijn er allebei weer. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
En wij gaan het over interne politieke kwesties in Moskou hebben. Maar die spelen zich af, Arend-Jan, in Bakhmut. En dan wordt het meteen ingewikkeld.
Ja, het is een heel interessant artikel van Timothy Snyder, ons wel bekend. Die heeft die Substack columns, hè? War and Politics, Why What Happens in Bakhmut Matters in Russia. En het gaat dus over de mogelijke binnenlandse politieke gevolgen van een verlies in Bakhmut. Daar gaat het eigenlijk om. Hè? Heel vaak hoor je van Poetin moet winnen, anders dan als hij niet wint, dan zou hij kunnen verliezen. En Snyder draait dat dus eigenlijk om. Hè. De conclusie van zijn stuk is van, ja, luister eens, Poetin kan zich veroorloven in Oekraïne te verliezen, maar hij kan zich niet veroorloven in Rusland te verliezen. Dus het is een nuance op de stelling. Hè. Nou, wat zegt hij erin? Dat in de geschiedenis van Rusland hebben een verlies altijd geleid tot hervormingen. Dus een verlies in de Krim 1856 leidde tot het begin van hervormingen. Het verlies van Japan 1905 heeft geleid tot de Russische revolutie van 1905. De Eerste Wereldoorlog leidde tot het einde van de tsaar en ook de Russische revolutie van 1917. En de inval in Afghanistan in 1979, die rampzalig natuurlijk verliep, heeft bijgedragen aan het einde van de Sovjet-Unie in 1991. Dus het kan dus ook heel goed zijn, hè, dat een verlies in de Oekraïne grote binnenlandse politieke gevolgen heeft. Nou, vervolgens gaat hij dan praten over Prigozhin. En hij zegt dat die bedrijft heel duidelijk binnenlandse politiek. Hè. Indirect lacht hij namelijk Rusland, lacht hij Poetin uit. Hè. In zijn laatste filmpje is hij daar heel erg mee bezig. En dan zegt hij dat het gewoon allemaal geen zin meer heeft. Hè. En dan wordt dus Bakhmut eigenlijk als een soort Stalingrad voorgesteld, een ommekeer. Hè. Nou, dan zegt hij, het zou wel eens zo kunnen zijn dat Moskou wil dat Prigozhin in Bakhmut verliest. Hè. Eerst wilde Poetin dat Oekraïne, dat hij daar een fantastische glorie zou kunnen krijgen, omdat het uiteindelijk toch allemaal Russisch is. Maar nu moet Poetin zijn macht behouden over het leger. En dat macht kan hij alleen maar behouden als hij niet totaal verliest in Oekraïne. Dus met andere woorden, dan moet je op een gecontroleerde manier verliezen in de Oekraïne, maar niet in Rusland. Dat is eigenlijk de nuance van het stuk.
Ja, nou ja, kijk, het is dus historisch gezien niet zo dat als iemand een oorlog verliest, dat hij een binnenlands probleem krijgt. Ik heb een onderzoek gezien, dat onderzoek liep van het begin van de vorige eeuw tot, laten we zeggen, nu. En in een paar procent, iets van 10, 15 procent of zo, was het zo dat wanneer een binnenlands oorlog werd verloren, dat ook repercussies had voor de zittende leider. Eigenlijk gebeurt dat nooit. Zie bijvoorbeeld Saddam Hussein in Irak. Dat is een heel mooi recent voorbeeld. Die uiteindelijk werd hij verjaagd. Maar de oorlog die hij verloor in Kuwait in het begin van de jaren 90, dat heeft gewoon niets gedaan. Gewoon echt niks. En toen begon ook iedereen te roepen van, nou, dan zal die man wel verdwijnen. Maar dat is gewoon niet zo. Dus je kunt rustig een oorlog voeren en verliezen en toch in het zadel blijven zitten. Maar dat komt omdat je de baas bent van een dictatuur. Dus ja, ik heb er ook over zitten nadenken. Het is een leuk stuk. Ik raad iedereen het aan om het te lezen. Maar wat ik eigenlijk de afgelopen week eigenlijk toch wat tot de conclusie kwam, van er is ook nog wel iets anders aan de hand waardoor Poetin echt in de problemen zou kunnen komen. Hè. Dus ik zeg niet dat dit niet kan, Timothy Snyder zegt, maar kijk nou eens hoe de Sovjet-Unie aan zijn eind is gekomen. De economie die kwakkelde, de communistische regering was zijn legitimiteit kwijt, kon niet meer leveren. Maar in belangrijke mate is de Sovjet-Unie aan zijn eind gekomen. Doordat ze ook de wapenwedloop met de Verenigde Staten en met Europa gewoon niet meer konden financieren. Ze konden dat niet meer. Ze zijn eigenlijk gewoon op hun knieën gedrongen. Ja. Doordat ze veel en veel te veel moesten gaan uitgeven. En dat hebben ze ook gedaan. En dat konden ze niet. Ja, dat konden ze niet volhouden. En ze konden hun geld ook maar aan één ding tegelijkertijd besteden. Dat was in dit geval bewapening. Wat dan weer ten koste ging van de legitimiteit van het regime enzovoort. Als ik nu gewoon kijk wat er op dit ogenblik aan de hand is. Dan moet je eigenlijk eens eerder de kaarten bijpakken van Rusland. En dan zie je dat er iets aan de hand is dat een klein beetje doet denken aan wat er tijdens het eind van de Koude Oorlog is gebeurd. De NAVO die is bezig om in het westen van Rusland zijn defensies enorm te versterken. Daar moet Rusland op reageren. De uitbreiding van de NAVO met Finland en straks met Zweden, daar moet Rusland op reageren. Ja. Dan moet je eens kijken hoe groot dat gebied is. 11 tijdzones in het noorden. En ja. Door het terugtrekken der ijs zie je dat die zeeën daar steeds beter bevaarbaar worden. En dat betekent dus automatisch dat er ook veiligheidsrisico's gaan ontstaan voor Rusland. Daar moeten ze in investeren. Ga je helemaal aan de andere kant van de wereld te bol. En dat is nog steeds Rusland. Hè, daar grenst overigens, dat vergeten ook veel mensen. Rusland grenst aan Amerika, Alaska. Ja. Maar er is ook een probleem met Japan. En daar maken de Russen zich ook enorm zorgen over. En dat heeft te maken met de Koerillen. Dat is een deal geweest. En allemaal gedoe tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar de Japanners hebben nog steeds claims. En de Russen denken dat ze daar gebruik van gaan maken. En dat ze dat ooit een keer gaan doen. Ik denk dat Japan dat niet doet, maar de Russen denken dat wel. En moeten dus ook weer investeren in de veiligheid. Ga je naar het zuiden kijken van Rusland, dan zie je dat al die vroegere Sovjet-republieken, die vallen nu weg. Ja. Daar heeft Rusland niks meer aan. Dus je ziet dat helemaal om heel Rusland heen instabiliteit begint te ontstaan. Nou, die Russen, die kunnen maar op één manier denken dat als dat gebeurt, dan denken ze niet in termen van, dan moet ik gewoon de banden aanhalen met die landen. Dan moet ik een beetje leuk gaan doen tegen die landen. Het enige wat ze kunnen doen is investeren in defensie. Mijn idee begint steeds meer te worden dat dat ook de natuurlijke reactie is van Rusland. En dat ze dat gewoon niet trekken. En exact. Dat daardoor op een gegeven moment gewoon de hele boel in elkaar valt. Het is een these die ik vorige week heb ontwikkeld. Ik zal hem gewoon toetsen. Ik blijf er over navragen. Want het is volgens mij een hele interessante these. Maar het zou me niet verbazen dat die klopt.
Weet je, eigenlijk komt erop neer op wat je zegt. Is dat je moet dat economisch dan kunnen ophoesten. Die enorme defensie inspanning.
En dat kan niet met een economie die even groot is als die van Italië. En exact. Ook nog een keer zijn je beste mensen in een jonge leeftijd, die zijn de grens overgegaan. Een hele hoop jongeren die hebben het leven gelaten. Of die zijn voor het leven uitgeschakeld omdat ze gewond zijn geraakt. Ja. Ik zou niet weten hoe je dat moet doen in zo'n land. Wat eigenlijk een traditionele kijk heeft op territoriale veiligheid en dus op defensie. Ik zou niet weten hoe je dat moet doen.
En er komt nog een additionele factor bij. En dat is die ontstellende corruptie van de krijgsmacht. Vandaag ook weer een rapport. Een gepensioneerde generaal luisterend naar Vyacheslav Lobusko. Die zou dus met heel veel geld een nationale luchtverdediging opzetten tegen kruisraketten. Lijkt me belangrijk. Ja. Nou, heeft al dat geld is verduisterd. En het systeem wat ze hebben werkt dus gewoon niet. En als je dat stelselmatig in kaart brengt. Al die corruptie en al die ellende. Plus ook het feit dat het een betrekkelijk kleine economie is. Dan denk ik inderdaad dat ze gewoon niet in staat zijn om al die veiligheidseisen, om die inspanningen daarvoor te
maar ze gaan wel doen, Arend-Jan. Dat is het hele punt. Want die Poetin, die wordt gedreven volgens mij door obsessies. Ja. Een obsessie met Oekraïne, waarvan die denkt, dat is helemaal geen land, dat is van mij. Maar ook een obsessie met onveiligheid rond dat hele enorme Russische Rijk. En dat is echt iets wat diep geworteld is in de geschiedenis van Rusland. Het Russische
is heel groot.
Idee is inderdaad heel groot. En als je nu naar de kaart kijkt, ik raad iedereen aan om dat te doen. Pak die kaart er eens even bij en kijk eens even hoe Rusland ligt. Dan is inderdaad dat hele omsingelings... idee is sterker dan ooit. Althans, ze worden omsingeld niet door vijanden, maar door instabiliteit.
En dat betekent ook nog een derde factor. Als je dat dan toch allemaal wil doen, want hij is dus, heeft die obsessie, dan moet je dus de bevolking nog verder uitpersen. Hè?
Ja.
En dat betekent dat er toch echt op een gegeven moment een moment kan komen dat zegt, ja, doe het zelf maar.
En dan klapt de boel in elkaar. Dat komt dus niet door de sancties. Nee. Dus dan zal von der Leyen en al die andere politici willen zeggen, maar ja, dat komt allemaal door de sancties. Dat is niet zo. Dan komt het door klassieke, wat we noemen, overstretch. Dus dat betekent dat je verder probeert te springen dan je polstok lang is. En die sancties, die hebben wel enig effect dan, maar het echte effect wordt gegenereerd door te hoge defensiebesteding. En ze moeten wel, die Russen, althans vanuit hun gedachten.
Ja. En wat doet dit met de positie van meneer Prigozhin? Want dat wordt ook netjes beschreven in het artikel. Die aan de ene kant heeft te maken met de situatie in Bakhmut, waarin hij zegt... Schneider zegt, het lijkt wel haast alsof het de bedoeling is dat hij daar sneuvelt. Of dat in ieder geval hij daar een enorm verlies leidt. Aan de andere kant, Prigozhin zelf, die profileert zich juist als rivaal. Als misschien wel opvolger van Poetin. Zou dat realistisch kunnen worden?
Ik weet het niet. Ik denk het niet. Behalve als de boel in elkaar stort, Rusland, in het scenario wat ik heb beschreven, dan zou zo'n man als Prigozhin wel eens een keer naar boven kunnen komen. Maar op dit ogenblik niet. Op dit ogenblik denk ik dat hij bewust wordt gemarginaliseerd en dat hij net voldoende wapens wordt voorzien om een beetje in stand te blijven daar rond Bakhmut, maar onvoldoende heeft om echt te kunnen doorpakken. Kijk, realiseer je zo'n scenario van een totale ineenstorting van de Russische Federatie. Dat is ook geen gezellige bende hoor. Nee. Want dat betekent dus dat het heel erg ongewis wordt. En dan krijg je misschien wel dit soort types als Prigozhin. Die dan de macht weten te pakken. Dit is wel het nachtmerriescenario overigens van Xi Jinping. De Chinese leider. Ja. En dit is een van de redenen. De ineenstorting van Rusland, waarom hij nu ook inzet in dat vredesproces. En waarom hij ook zal proberen de Russische president Poetin niet te laten vallen op voorhand. Want hij is er niet bij gebaat dat die hele boel instort.
Weet je, Schneider suggereert in het artikel ook een beetje dat Prigozhin is gewoon te ver gegaan.
Ja.
Hij krijgt heel bewust te weinig munitie. Hij heeft namelijk zich zo ongelooflijk negatief uitgelaten, ook indirect over Poetin, hè. Dat het dus echt zomaar kan zijn dat die jongen is er straks niet meer. Want Poetin denkt ook aan zijn eigen overleving. En die is bang voor Kadyrov en ook voor Prigozhin. Dat zou hem misschien wel uitkomen. Als hij dus met een soort gecontroleerde terugtrekking uit Bakhmut op een gegeven moment zich zou overgeven. Hè? Omdat hij namelijk gewoon controle over zijn krijgsmacht wil behouden. En dat kan beter zonder Prigozhin dan met. Dat is eigenlijk het idee van Schneider. Het is een leuk artikel.
Ja, hij schrijft een hele mooie exit. Hè? Hij zei, zo gauw Oekraïne waarschijnlijk gaat winnen, dan verzinnen de mensen rond Poetin een nieuw verhaal over waarom die aan de macht moet blijven.
Daar zijn ze goed in.
Propagandamedewerkers die kunnen dat hartstikke goed om een ander onderwerp te verzinnen.
Ja.
Dus wat dat betreft is er, als je graag wil, als de positie voor Poetin een beetje moeilijker wordt, daarna een uitzicht voor een periode na de oorlog.
Maar dat hangt er dus helemaal vanaf wat er dan gaat gebeuren. Blijft de Russische Federatie overeind of gaat die kapot? Dat weten we niet.
Dat weten we niet. En wat we wel weten is dat ze voldoende campagnemateriaal en propagandistische capaciteiten hebben om, als ze maar een klein stukje van de Donbass behouden, om dat goed te praten. Wat ze namelijk dan gaan zeggen, las ik ook in een stuk van, we hebben dus een westerse aanval op Rusland weten te voorkomen. Dat gaan ze zeggen. En dat vinden de Russen heel normaal. Want ze krijgen elke dag te horen dat de Westen op het punt staat om aan te vallen.
Je kunt als politicus alles recht praten wat kom is. En daar is Poetin uitermate bedreven in.
Zo is het.
Maar niet alleen Poetin. Dat kunnen meer politici.
Nee, dat klopt.
Rob, Arend-Jan. Ik denk dat dit we lachen. Dus laten we nu snel stoppen. Want anders dan eindigen we ook weer in de put. Dat is zonde.
Tot morgen.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.